Je luistert naar het keukentafelgesprek met Groene Leiders, gehost door Tom Morsink en Willem-Jan Velderman. Met vandaag.
We zijn bij vertaalbureau Perfect en we zitten tegenover Sam van Gentvoort. Sam, welkom aan je eigen keukentafel bij vertaalbureau Perfect.
Dankjewel en bedankt voor de uitnodiging. Ik heb er zin in.
Mooi. En we gaan beginnen met iets moois.
We gaan beginnen met iets bijzonders. Sam, wat gaan we doen?
Ja, dat kwam gisteren tot mij. Dat was vorige week op mijn pad gekomen. En ik dacht, laten we eens origineel de podcast beginnen met een kleine ritueel.
Ja.
En dit is Aqua di Florida. Ja. Dat komt uit Zuid-Amerika. Dat wordt gebruikt door de shamaans daar om mensen energetisch te reinigen. En dat kunnen we ook hier doen. En dat haalt natuurlijk niet in de verte bij de echte rituelen. Maar het is beter dan niks. En ik denk een goed begin om even uit het hoofd te komen.
Yes.
Naar het lichaam. En wellicht ontwikkelt het gesprek zich daardoor in een iets organische manier. Maar dat laten we ontvouwen.
Mooi, we zijn benieuwd. Ja, ja.
Dan doen we op ieders hand een paar druppeltjes.
Iets meer dan een paar druppeltjes.
Ja, plas.
Ja,
ja.
Ja. Ja, we denken overvloed vanochtend, dat blijkt.
Ja. Ja.
Oké.
Okay. Iedereen heeft nu handen, of op de handen, ja, een paar druppels.
Ja. En dan houden we dat voor ons hoofd.
Ja.
En dan wrijven we onze handen totdat ze een beetje warm worden.
Mm-hmm.
Als je de warmte voelt, dan mag je ruiken aan je handen. En dan vorm je je handen als een kommetje. En dan gaan we 3 keer heel diep ademhalen en probeer daarbij echt te gronden. Dus probeer van je hoofd naar je lichaam en probeer echt je hele lichaam te voelen terwijl je de geuren tot je laat komen. Dus laten we beginnen. Zo, en als je dat hebt gedaan, dan mag je nog, waar dat fijn voelt voor jou, je lichaam aanraken. Even verbinding maken met je lichaam. Bijvoorbeeld je benen, je schouders en je armen, je kuiten. En dan hoop ik dat we iets meer verbinding hebben gemaakt met het grotere geheel. Om elkaar goede vragen te stellen en goede, mooie antwoorden te geven.
Mooi.
Dank voor het bijzondere begin.
Ja,
het ruikt
zeker
heerlijk.
Het ruikt hartstikke heerlijk.
Ja, ja. De luisteraars die missen iets.
We sturen de foto natuurlijk bij de podcast. Dus dan kunnen mensen ook zien hoe dit eruit ziet. En misschien zelf ook zoiets starten.
Ja, wie weet. Het kwam op mijn pad 2 weken geleden met een ritueel. En ik was op de koffie bij iemand in Delden. Die heeft zich echt opgeleid als shamaan.
Ja.
En zo kwam het op mijn pad en ik was wel positief verrast. Dus ik dacht, why not inbrengen tijdens deze podcast?
Ja, leuk. Dank.
Dankjewel. We hebben gelijk 2 stellingen voor je. Dus misschien ga je deze stellingen nu ook anders beantwoorden. Dat komen we zo meteen op. Tom.
Ja, we zijn niet voor niets bij Vertaalbureau Perfect. We hebben iets gehoord. We zijn bezig met een serie over groene leiders. We gaan ervan uit dat Sam ook een klein beetje groen is, groen doet. Sam, als je met groen bezig bent, dan moet je eigenlijk in alle geuren, kleuren, haarvaten, moet je bezig zijn met groen. Zakelijk, privé. Ben je het daarmee eens of oneens?
Oneens.
Gaan we zo meteen even op door waarom je het daar mee eens of oneens, of waarom je het daarmee oneens bent. Je was oneens, toch?
Ja.
Ja, 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 top. Ja, ja, sorry. Ik zit even, dat komt helemaal, ik ben helemaal van pad. groene groei of postgroei?
Postgroei.
We zullen bij de eerste stelling beginnen. Bij de stelling van Tom. Wil je die iets meer toelichten waarom je daarmee oneens bent?
Ja, in het meest utopische geval is het natuurlijk goed om zeer donkergroen te zijn. Maar ik denk dat in de praktijk heel lastig is om dat te halen. Vandaar het antwoord oneens.
Ja. Ja, want je bent hier bij Vertaalbureau Perfect bezig met B Corps certificering. Is dat geweest? Is dat ook iets wat je dan thuis doet? Of?
En wat is er eigenlijk zo'n certificatie?
Goeie vraag. Ja, wat is B Corps? Ja.
Ja, om met de eerste vraag te beginnen of ik dat thuis ook doe. Ja, probeer ik wel. Maar daar kom je natuurlijk ook meteen die spanning tegen. Dat als je heel scherp kijkt, dat je het eigenlijk nooit echt goed kan doen. Maar ik denk dat wij bovengemiddeld veel doen. Dus we hebben natuurlijk de standaard zonnepanelen tegenwoordig. Maar we proberen ook niet veel nieuwe dingen te kopen. Als we bijvoorbeeld boodschappen doen, dan proberen we dat zo veel mogelijk afvalvrij te doen. En ja, we proberen ook veel biologisch te eten. Ja. En we vliegen ook niet zoveel. We rijden ook niet zoveel auto. We hebben een hele oude auto, 17 jaar oud. Dat is eigenlijk ook natuurlijk heel duurzaam, want die is al geproduceerd. En dat kost uiteindelijk de meeste CO2-uitstoot. Dus ik denk dat wij bovengemiddeld groen zijn. Alleen de realiteit in Nederland is dat wij zo'n grote ecologische voetafdruk hebben. Is dat ook al doe je het best wel goed, je het nog eigenlijk niet goed genoeg doet. Er staat een mooi testje online. Dat is jeverborgenimpact.nl.
Okay.
En als wij die doen, komen volgens mij op 2 aardes uit. En de gemiddelde Nederlander die verbruikt 3 aardes.
Zo.
Dus we doen het goed, maar er is nog lange weg te gaan. Dat is denk ik het eerlijke verhaal. En dat zie je natuurlijk ook bij heel veel bedrijven spelen. Vandaar ook mijn antwoord. Ik ben helemaal eens, je moet zoveel mogelijk doen als je kunt. Maar ik denk als je heel scherp kijkt, kan je nog niet altijd donkergroen zijn.
En voor de mensen die dat niet weten, wat is B Corps precies?
Ja, B Corp is eigenlijk een beweging die is ontstaan in Amerika. Het zijn allemaal organisaties die het kapitalisme eigenlijk willen veranderen. Dus het is eigenlijk niet alleen een beweging op duurzaamheid gebied, maar ook op het gebied van klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid, community. Dus het is eigenlijk een holistische beweging. En om dat wat meer vorm te geven, hebben ze ook een certificaat. Dat is het B Corp certificaat.
Juist. Willem-Jan, we gaan naar jouw stelling.
Ja, dat was een stelling waar je zelf mee kwam natuurlijk. Groene groei of postgroei, wat is het verschil?
Het verschil is eigenlijk dat postgroei gaat over dat we de wereld kunnen gaan redden door het systeem te laten kantelen. Dus minder gefocust zijn op economische groei en steeds meer consumeren. Ja, en groene groei is de weg waar we eigenlijk de afgelopen jaren wat meer op zitten. Ja, dat gaat samengevat over dat we de wereld kunnen redden met meer windmolens, meer zonnepanelen, meer warmtepompen. En dat alles op dezelfde voet door kan blijven gaan als we het maar groen doen. Ja, ik denk dat dat verkeerde weg is of een mix tussen de twee. En je ziet die discussie ook steeds meer tractie krijgen, ook bij B Corp zelf bijvoorbeeld. En als je de beleidsmakers volgt en ook de wetenschappers, specialisten, dan zie je eigenlijk dat postgroei, of het wordt ook al degrowth genoemd, steeds meer voet in de grond begint te krijgen.
Ja. En we zijn bij jouw vertaalbureau hier in Enschede. Wat heeft dat, hoe is een vertaalbureau groen en hoe is dat zo op je pad gekomen dan?
Het is op mijn pad gekomen tijdens mijn studie. Ik studeerde hier op Saxion. En ik had zin om een bedrijf te beginnen. En daar had ik wat startkapitaal voor nodig. En dat was dus een ander business idee. En toen hoorde ik veel mensen Duits praten op Saxion. Toen dacht ik van, laten we een vertaalbureau beginnen. En dat is zo positief geëscaleerd.
Kijk, ja. En heb je dan groene Duitsers in dienst? Of nee, maar wanneer is jouw vertaalbureau dan groen?
Hoe wij zijn natuurlijk een dienstverlener. En er zijn heel veel verschillende soorten bedrijven. B Corp, van chocolaproducenten tot kledingproducenten, verfabrieken. Maar het gros is echt dienstverlening. Dus dan wordt er wat meer gekeken naar hoe je met mensen omgaat. En bijvoorbeeld, uiteindelijk heb je best nog wel veel impact natuurlijk met je uitstoot op kantoor, de dingen die je consumeert en de impact, dat noemen ze dan scoop 2, die je indirect hebt.
Ja.
Kun je heel concreet voorbeeld geven? Geen Tata Steel.
Nee,
dus bij ons zit het in een iets andere hoek.
Ja, dus zitten ze in de bijvoorbeeld misschien in de Je zei de materialen die je gebruikt. Moet ik dan denken bijvoorbeeld aan de lunch die je samen eet of zo? Is dat dan groener dan een ander bedrijf? Of?
Ja, bijvoorbeeld. Of meubels die we kopen. Pin, papier, koffie, uit muizen. Nou, heel praktisch voorbeeldje. We hebben gezegd toen we B Corp werden, hadden we allemaal draadloze muizen. Van, nou, die gaan we uitfaceren. Dat gaan we niet meer doen, want dat kost batterijen. Ja. Dat is zo'n heel klein voorbeeld. Nee, maar dat is wel concreet. Zo zijn het draadloze voorbeeldjes.
Ja, en de manier waarop je met mensen omgaat, hoe is dat groen of B Corp? Hoe is dat?
Ja, op dat gebied waren we al best wel ver. We hebben altijd gewerkt op basis van zelfsturing. En B Corp heeft het nog iets verscherpt en ingekaderd met bijvoorbeeld, wat ik heel goed vind, is dat ze de ongelijkheid meten tussen de salarissen. Dus dat is heel praktisch. Hm. Of mannen en vrouwen hetzelfde verdienen voor dezelfde functie. Dus ze zetten het allemaal wat scherper neer. Maar ik moet zeggen, op dat gebied waren we ook al best wel heel goed bezig. Het is vooral op duurzaamheid dat we wat meer stappen moesten nemen.
Oké, cool.
Ja. Je begon net al een beetje over je loopbaan, hoe die precies is gevormd. Je zat op school, je had een idee. Je zei wel net, geloof ik, tussen de regels door van, goh, toen was het businessmodel nog iets anders dan ik nu misschien voor ogen heb. Of had. Kun je iets vertellen over je loopbaan en hoe dat zo gelopen is? En wanneer je eigenlijk tot dat groene verhaal bent gekomen tijdens die loopbaan?
Ja, dat is een lang verhaal, maar ik zal het proberen kort samen te vatten. Ja. Ik wou dus een, wat ik net vertelde, eerst een ander bedrijf eigenlijk beginnen. Dat was een detacheringsbureau voor superjachtbemanning. Okay. Nou, het zou natuurlijk de eerste worden in Twente.
Ja, uiteraard.
Ja, dat komt omdat ik als vorige opleiding maritieme officier heb voltooid. Hm. En toen heb ik stage gelopen op een superjacht.
Ja.
Dus daar was dat zaadje voor dat idee ontpopt. En zo is dat geëvolueerd. En daar had ik dus wat startkapitaal voor nodig. Volgens mij iets van 10.000 euro. Hm. En dat wou ik dus bij elkaar verdienen met het vertaalbureau. Maar dat vond ik zo leuk en dat ging zo goed dat ik daar nooit mee gestopt.
Yeah.
Ja, en het groene verhaal, dat smulde denk ik altijd al op de achtergrond. Ik ben opgegroeid op Vlieland.
Yeah.
Heb ik 12 jaar gewoond. Dus was heel veel buiten. Veel in verbinding met natuur, denk ik, als kind. Als je het vergelijkt met kinderen die opgroeien in steden.
Yeah.
Dus ik denk dat daar een zaadje is geplant. Ja, en dat smulde altijd op de achtergrond. En tijdens de coronaperiode, toen kwam B Corp op mijn pad. Ik was al betrokken bij de betekenis-economie van Twente.
Ja.
En toen dacht ik van, hey, dat is een mooi initiatief en dat past wel bij ons. En toen zijn we dat traject ingegaan. Dus is eigenlijk heel organisch gegroeid.
Ja, ja. Ja, want ik zag ook nog op jouw LinkedIn-profiel dat je jezelf bijvoorbeeld teamcoach noemt. Of terwijl we hier toch met de eigenaar van Vertaalbureau Perfect zitten, volgens mij, of niet? Hoe moeten we dat precies duiden? Heeft dat ook te maken met die zelfsturing? Of hoe zie je dat precies?
Ja, klopt. Ik ben inderdaad teamcoach en eigenaar. Ik ben ook nog vader en ik heb natuurlijk heel veel andere rollen. Maar op LinkedIn kan je natuurlijk niet alles zetten. En wij werken in het bedrijf met de rollen teamcoach.
Ja.
Dus dat ben ik ook.
Je vindt het ongemakkelijk dat je ook eigenaar bent?
Soms wel. Je hebt toch altijd onbewust een bepaald stempeltje. Maar ik denk dat dat eigenlijk heel goed gaat. Ik heb nooit echt hele grote problemen mee. Maar je loopt soms wel tegen dingen aan. Maar dat hoort erbij. Ik denk dat alle ondernemers dat ondervinden.
Ja. Ja. En kun je spreken over een kinderdroom waarin je nu begeeft als eindbaas van Vertaalbureau Perfect die ook groen bezig is? Of was dat geen droom als kind?
Ja, ik denk het wel. Er waren een paar afslagen waar het in had kunnen gaan. Maar als kind wou ik eerst altijd brandweerman worden. Dat is natuurlijk echt de eerste kinderdroom. Brandweerman of astronaut of iets in die hoek.
Mm-hmm.
En toen volgens mij wel iets in de hoek van de biologie. Mm. Natuur, daar was ik toen veel mee bezig. Ik heb bijvoorbeeld ook thuis een natuurclubje gehad in een tuinhuisje, weet je, van dat soort zaken. Maar dat is ook alweer, denk ik, een bruggetje naar het leiderschap en een club vormen. Ik heb in Twente ook samen met een paar ondernemers een WIS-club opgericht voor jonge ondernemers. 15 jaar geleden, bestaan nog steeds en best wel succesvol. Hm. Dus dat is wel een rode lijn wat je doorheen ziet lopen.
Ja.
En toen werd ik wat ouder. En toen wou ik altijd iets doen met economie of zeevaart. Ja, en dat is uiteindelijk dus beide geworden. Eerst zeevaart en toen in de economie. Maar het groene, dat komt weer terug, denk ik, echt vanuit mijn kindertijd. En dat is denk ik altijd een goed teken.
Ja, en wat heeft jou naar Oost-Nederland gebracht?
De liefde.
Kijk, ja. Mooi.
Ja, heel romantisch verhaal. Niet via Tinder of een andere online app. Maar dat was op de Schelling. En daar heb ik ook gewoond. En ik heb mijn vrouw ontmoet in de Groene Weide. Ik weet niet of jullie die kennen.
Nee, maar dat klinkt wel passend bij bij
het thema. Inderdaad, nu je het zegt. Nee, dat is het café van de Schelling. Daar noemen ze tegenwoordig een singer-songwriter. Die treedt daar elke avond op. En daar hebben we elkaar ontmoet. En Enschede lag nooit echt bij mij op de radar als Noorderling. Maar toen was ik hier geweest en ik vond het best wel een leuke stad.
Ja.
En ik wou nog doorstuderen en toen ben ik hier geland.
Leuk, ja. Mooi hoor. Maar je woonde dus op Vlieland oorspronkelijk, begrijp ik goed? En op de Schelling, je hebt meerdere eilanden gewoond.
Ja.
En je noemde dat ook als een van de redenen waarom je bezig was met groen, noemde je dat net. Kun je dat iets meer uitlichten van hoe dat leven als eilandbewoner dan is en hoe je dat groen misschien iets meer meekrijgt als je hier bijvoorbeeld in een nieuwbouwwijk woont of op een flat? Of wil je iets meer vertellen hoe je dat als eilandbewoner misschien op een andere manier beleeft?
Wij waren in verhouding denk ik veel meer buiten als iemand die in de stad opgroeit. En dan kan je natuurlijk ook als je op een eiland woont de hele dag binnen zitten gamen of met Lego spelen. Dus ja, dat moet je ook aanspreken. Maar mijn vader die viste bijvoorbeeld en jaagde. En vooral het vissen sprak mij ook heel erg aan. Het jagen ook, maar bijvoorbeeld vissen doe ik nu nog steeds. Okay. En ja, als je dan heel veel buiten bent, dan ontwikkel je denk ik sowieso onbewust wel die verbindingen met de natuur.
Ja.
En ik denk dat je daar ook heel veel uitdagingen van deze tijd. En hij kan leiden natuurlijk dat als mensen de verbinding met de natuur missen, ja, dat ze op lange termijn uiteindelijk de dingen uit de balans raken.
Ja. En als we het hebben over waar we nu zijn, dus we zijn dus op jouw vertaalbureau in Enschede. Je hebt net uitgelegd van dat jullie een B-corp zijn dus, en wat dat allemaal inhoudt. En dat je ook teamcoach bent. Kun je ons iets meenemen in wat voor uitdagingen, wat voor conflicten, dilemma's dat er allemaal kunnen spelen in een bedrijf wat een B-corp is en hoe jij daar dan als teamcoach mee omgaat? Wat zijn nou de uitdagingen daarvan?
Ik denk wat natuurlijk voor heel veel bedrijven geldt en voor B-corp denk ik nog net iets meer, dat continu balanceren is tussen behoeftes van klanten, medewerkers, andere betrokkenen. Ja, als B-corp word je daar nog bewuster van. Dus dat is continu een spanningsveld, wat ook heel mooi is, want daar kan je ook heel veel uit leren. En juist natuurlijk waar het schuurt, daar kan je weer groeien als team en als samenleving.
Kun je dat met een voorbeeld eens beschrijven? En er komt een klant en die proberen jullie iets meer inderdaad richting het groene te trekken. Of in ieder geval op een andere manier ermee om te gaan. Of, kun je dat iets meer met een voorbeeld duiden? Dat het wat tastbaarder wordt.
Ja, ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is. Wat nu speelt is natuurlijk de inflatieproblematiek. Speelt ook bij ons. Hè. De levenskosten van medewerkers gaan ook omhoog. De kosten van klanten staan onder druk. En dan moet je uiteindelijk de prijs verhogen of harder gaan werken. Ja, en dat zorgt voor een bepaald spanningsveld. Ja, en daar moet je dan de goede balans in vinden. Dat is denk ik een heel praktisch voorbeeld wat de laatste half jaar ook bij ons speelt. Wij hebben bijvoorbeeld onze prijzen verhoogd, maar onze omzet is niet in dezelfde verhouding meegegroeid. Dus dan ontstaat natuurlijk een spanningsveld.
Ja, en wat gebeurt er dan met jou, met jouzelf? Als zo'n spanningsveld er is, wat gebeurt er met Sam?
Ja, in eerste instantie komt er natuurlijk een bepaalde angst op. Ja, en dat is denk ik altijd goed om op te reflecteren. Waar komt het vandaan? Wat voor signaalfunctie heeft het? Kan ik er dingen van leren? Bespreken? Ik denk dat het heel belangrijk is. Je kwetsbaarheid ook delen met mensen om je heen. Ja, en heel vaak is er altijd wel een oplossing. Als je maar de leeuw in de ogen durft te kijken, dan kan je er altijd weer uitkomen.
Ja, En welke waarden zijn dan belangrijk voor jou als je dan samen met anderen tot die oplossing wil komen? Want je bent teamcoach, is dat iets wat dat een bepaald draagvlak moet hebben? Of hoe kom je tot die gezamenlijke oplossing?
Ja, we hebben als bedrijf 4 kernwaardes. En we proberen alle beslissingen daaraan te toetsen. Dus als we voor een lastige beslissing staan, ja, dan proberen we dat echt toe te passen.
En welke zijn dat? Welke kernwaardes?
Dat is plezier en balans, vertrouwen, gezonde groei, aandacht voor taal en de klant.
Ja. Kijk.
Ja.
Ja.
Mooi.
Want voordat je de vraag van Willem-Jan beantwoordde net, had je het ook over verbinding. En dat is natuurlijk een prachtig woord als je het hebt over de natuur. Hoe probeer je die lessen van de natuur en die verbinding nou met die werkpraktijk hier te maken? Hoe zorg je voor verbinding als leider?
Ik denk dat de dialoog heel erg belangrijk daarvoor is. Mm-hmm. En ja, ik denk als je heel holistisch kijkt dat heel veel dingen tegenwoordig te snel gaan. Mm-hmm. Ik denk dat je dat in heel veel bedrijfstakken ziet en ook in de samenleving. Dus ik denk dat heel vaak de oplossing ook zit in een stukje wu-wei. Mm-hmm. Dat komt uit het Taoïsme. Ja. Dat betekent niet tegen de aard der dingen ingaan. Hè, bijvoorbeeld gras dat groeit uit zichzelf en dan kan je het wel heel veel kunstmest gaan geven of daar gaan trekken. Het gaat niet harder groeien.
Nee.
En ik denk dat je in heel veel organisaties ziet dat daardoor juist talenten worden afgeknepen en niet alles tot ontplooiing komt.
Mm-hmm. Dat is een prachtig voorbeeld. Maar blijft dan wel even de vraag, hoe doe je dat dan? Want daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Je hebt hier een aantal medewerkers zitten. Die willen misschien wel ook wel groeien, leren, ontwikkelen. Zijn misschien ook wel wat ongeduldig. Hoe pas je deze lessen toe?
Het begint denk ik met dialoog aangaan. Mm-hmm. En heel goed naar elkaar luisteren. De juiste vragen stellen.
Ja.
Goed naar je intuïtie luisteren.
Mm-hmm.
En dan is er altijd wel een oplossing.
Ja.
Ons doel is echt om mensen te laten ontplooien. Dus we proberen altijd persoonlijke doelen op te stellen.
Mm-hmm.
En elkaar te coachen om die te halen. En die doelen kunnen heel breed zijn. Dat kan bijvoorbeeld gaan van beter luisteren of meer vragen stellen tot omzetdoelen.
En wij waren in het begin van deze podcast getuigen van een prachtig ritueel. Zijn rituelen ook een manier die je gebruikt bij verbinding met je mensen?
Ja, ik wil dat wel bewuster meer gaan doen, maar ik denk onbewust passen mensen altijd rituelen toe.
Ja.
Hè, dat begint tot een praatje bij de koffiemachine, tot samen pauze houden of...
Een stand-up misschien?
Ja, of een bepaald patroon wat altijd in een gesprek zich ontvouwt, dat is ook een ritueel.
Ja. Ja, want we zijn hier in een soort met van kantine-achtige setting. Ik hoop niet dat ik je daarmee beledig, maar zo ziet het eruit met prachtige foto's van je collega's. En hele leuke, kleurrijke posters, zou ik als bijna zeggen. Felicitatieposters van de mensen. Is dit ook een belangrijke plek voor ontmoeting voor de mensen, als je het hebt over rituelen?
Dit is onze kantine, dus hier komen we bijvoorbeeld bijeen voor informele overleggen en verjaardagen, dat soort bijeenkomsten.
Ja.
Ja, en dat is heel mooi, dat is zo ontstaan dat marketing voor iedereen die jarig is een mooie originele verjaardagskaart maakt met veel humor erin. Ik hang er ook tussen, dan zie je het. 37 jaar geworden dit jaar.
Ja.
Ja.
En in het voorgesprek had je het over Ricardo Semler, je had het over zelfsturing. Dat suggereert volgens mij iets van vrijheid wat je bij de medewerkers neerlegt. Kun je daar iets over vertellen? In hoeverre heeft je dat geïnspireerd? Hoe komt dat hier tot uiting?
Ja, ik denk dat dit een mooi voorbeeld is van de verjaardagskaarten en voor de gedichten voor Sinterklaas. Ja, dat is zo ontstaan, dat heb ik niet bedacht. We hebben dat altijd als bedrijf wel aandacht gegeven, maar dat is ontstaan in een soort van ecosysteem. Dan heeft iemand een idee en ik denk dat het belangrijk is dat je als organisatie de ruimte faciliteert, zodat de ideeën ook tot wasdom kunnen komen. En daar is dit een mooi voorbeeld van. Dat probeer je natuurlijk op alle gebieden zoals vertalen, development of marketing.
Ja. Het ziet er erg gezellig uit in de wand. Hartstikke mooi. Ja,
inderdaad. Geen behang nodig.
Mooi. Misschien toch eventjes naar de dialoog aangaan, de verbinding aangaan. Op het moment dat je er nou misschien dat allemaal wel inzet, maar dat je er niet uitkomt. Wat doet dat dan met jou? Of hoe ga je daar mee? Ja, hoe ga je daar ook misschien ook als een B-corp mee? Ga je daar anders mee om dan met als je een regulier bedrijf bent?
Ik denk dat dat heel veel afhangt van de karakters. B-corp heeft daar ook geen richtlijnen voor. Ja, ik probeer er altijd goed op te reflecteren en kwetsbaar op te stellen. Het is heel vaak natuurlijk wat je geeft, krijg je terug. Een stukje wederkerigheid creëren. Ja. Goed naar elkaar luisteren, goede vragen stellen. Ook de dingen durven te benoemen die misschien een beetje spannend zijn voor iedereen. Ja. De olifant in de kamer. Ja, en dan is het natuurlijk altijd een uitweg.
Dan krijg je daar bijvoorbeeld dan meer handvaten bij inderdaad. Hoe je toch die moeilijke dingen moet benoemen. Als je een B-corp bent, krijg je daar dan tips voor? Of,
Nee, B-corp is best wel een rationeel framework voor de certificeringen. Daar krijg je geen advies over.
Oké. Want over die certificering gesproken, dat is dan best wel, zou ik als bijna zeggen, procedureel ook. Is ook soms ook wel een beetje de kritiek van sommige stromingen, als je het hebt over groen leiderschap, zou je kunnen zeggen, of groene stromingen. Dat gaat heel erg over normen. Hoe kijk je daar eigenlijk naar? Is dat iets waarvan je zegt van, goh, dat is belangrijk? Of het is misschien wel veel belangrijker om ernaar te leven? En naar te werken.
Ja, het moet natuurlijk een middel zijn en geen doel.
Nee.
En zoals elke certificering en elke tool, het is nooit de ultieme oplossing. Dus je moet het echt zien als een tool uit je gereedschapkist. En B-corp is steeds bekender aan het worden, wat heel goed is. Maar het heeft natuurlijk zoals alles ook zijn tekortkoming. Dat is er een van dat het best wel heel rationeel is ingeschoten. Wat natuurlijk ook heel goed is om dingen duidelijk te maken.
Ja.
Maar is natuurlijk ook een andere kant nodig. Juist het onzichtbare is vaak krachtiger als het zichtbare.
Ja. Willem-Jan had het net eigenlijk over tegenslag. Als je het hebt over succes en we kijken terug op dit mooie bedrijf, hoe het gegroeid is. Wat is dan voor jou een succesnummer, succesverhaal? Kun je dat delen met ons?
Ja, wat ik wel heel positief vind, dat mensen gemiddeld genomen best wel lang bij ons werken. Ja, dat vind ik denk altijd heel een mooi compliment aan de organisatie. Hoge klanttevredenheid. Ja, we zijn altijd organisch gegroeid zonder schulden of hele intensieve samenwerkingen. Dus dat is altijd heel organisch gegaan.
Ja, en hoeveel mensen werken hier?
27 in totaal.
Ja. Zo,
en dan werken we nog met het netwerk van de vertalers.
Ja, juist. Ja. En kun je iets zeggen over de klantportfolio? Hoeveel klanten hebben jullie op dit moment?
Ja, het is heel divers. We maken per jaar meer dan 5000 vertalingen.
Zo.
Dat is ongeveer 50 miljoen woorden.
Ja.
Ja, het is heel divers. Dat gaat van universiteiten tot multinationals, tot kleine bedrijven, particulieren.
Ja.
Cool. Ja.
En we zitten nu aan deze keukentafel in de kantine bij jullie in Enschede, Vertaalbureau Perfect. Prachtige plek. Waar gaan de gesprekken over aan deze keukentafel met elkaar? Kun je daar iets over vertellen? Op het moment dat het iets informeler eraan toe gaat.
Nou, veel over wijn zoals je ziet. Er staan nog een fles wijn op de tafel.
Dat is
kunnen we zo het weekend inluiden.
Dat is een gemeenschappelijke interesse van jullie?
Van veel mensen wel. Ook zie je ook nog dat die carbon neutral is. Dus dat is heel B-corp. Dat is heel positief.
Ja, juist. Ja. Oké. Wat...
Nee, dat is heel breed. Zoals overal waar mensen samenkomen. Dat is best wel veel humor hebben in het bedrijf. Maar ook natuurlijk gevoelige onderwerpen. Iedereen heeft zijn privéleven. En er wordt best wel veel over gedeeld. Dus mensen hebben ook tegenslagen. Dat hoort erbij. En dat kunnen we vaak ook met elkaar delen. Dus dat is ook heel mooi om te zien.
Ja. En je zult ongetwijfeld ook een keukentafel thuis hebben. Bespreek je wel eens werkzaken thuis? Of... Hou je dat echt bewust gescheiden? Doe je dat niet? Of hoe ga je daarmee om?
Ja, dat bespreek ik ook thuis. Ja. Niet heel veel, maar vooral als ik tegen lastige dilemma's aanloop, dan worden ze wel gedeeld.
Dan krijg je
gevraagd. Natuurlijk altijd een ongezout advies.
Ja, je krijgt gevraagd en ongevraagd advies thuis.
Ja, vooral ongevraagd natuurlijk, maar dat is vaak het beste advies.
Oké,
mooi. Als je inderdaad zo'n tegenslag hebt, om toch nog even daar terug te gaan. Wat doe jij dan in je privéleven? Lig je daar dan wakker van? Of ga je dan juist inderdaad lekker naar buiten? Wat doe je daar dan om zo'n tegenslag te verwerken?
Ja, wat voor mij altijd heel goed helpt, is om naar natuur in te gaan. Zoals middagje vissen, lekker aan de waterkant. En alles tot je laten komen. En we hebben een hond. Dus dan ga ik 2 keer in de week, maak daar echt een lange wandeling mee. En dan neem ik bijvoorbeeld een uitdaging mee. En dan visualiseer ik dat als ik terugkom, dat ik een oplossing heb. En dan laat ik het los tijdens het wandelen. En vaak popt er dan wel een mooi inzicht naar boven.
Ja, mooi. Mooi. En we hadden net over jouw klantenportfolio. Op het moment dat er klanten zijn die zeggen van, joh, ik ben heel geïnspireerd hierdoor. Ik wil misschien ook wel wat groener worden. Wat zou je hen dan adviseren?
Ja, de eerste stap is altijd het belangrijkste. Dus sluit je ergens bij aan wat goed voelt. Ja. Dat heb ik ook gedaan. Ik ben toen bijna een paar bijeenkomsten geweest van de betekenis-economie in Twente.
Ja.
En het spreekt me aan, dus ik volg er ook wel eens een documentaire over. En ja, dan gaat het balletje wel rollen en dan komen de dingen wel op je pad die je nodig hebt.
Ja, en is dat er, dus er zijn allerlei netwerkmogelijkheden. Stel, er is nou iemand die luistert die zegt, dat lijkt me wel wat. Kunnen ze dan bijvoorbeeld met jou contact opnemen of hoe kom je tot zo'n netwerk?
Ja, dat is zeker mogelijk. En in Twente wordt ook steeds meer georganiseerd vanuit Saxion en B Corp Twente. Dus je ziet ook dat aan het groeien is. Kijk. Dat zijn bijeenkomsten waar zo 50, 60 mensen komen.
Okay.
Dus dat is ook heel inspirerend. En mensen lopen vaak tegen dezelfde dingen aan. Er wordt ook heel open over gesproken. Dus dat is altijd heel inspirerend. En je leert weer van elkaar.
Mooi, ja. En is dat ook, stel je hebt al jarenlang een bedrijf, 20 jaar, gaat bij wijze van spreken en het gaat goed. Is het dan makkelijk om zo'n omslag te maken, denk je? Om aansluiting te vinden bij jullie netwerk? Of is het meer makkelijker om echt iets vanaf start te doen en inderdaad misschien een beetje organisch in te groeien?
Ja, ik denk dat beide kan. Ik denk dat het meest makkelijk is om het vanaf dag 1 te doen, want dan hoef je de transitie niet door.
Ja, ik ben nog wel even benieuwd, want we hadden het net over privé, ontspanning. We zijn hier op vrijdag. Volgens mij is het hier relatief rustig in het gebouw. Je had het ook over, hadden we het net over Ricardo Semler, Braziliaanse ondernemer. We hadden het over zelfsturing. Kun je nog iets vertellen over de vrijheid die mensen hebben hier? Zijn mensen verplicht om een aantal dagen hier te zijn? Of hoe ga je daar als eindbaas mee om?
Ja, wij hebben natuurlijk in de coronaperiode ook heel veel thuis gewerkt. Mm-hmm. En we ervaarden wel dat het belangrijk is voor de cohesie dat we elkaar nog wel regelmatig zagen. Dus na corona hebben we met z'n allen afgesproken dat we minimaal 40% van de tijd op kantoor zijn.
Mm-hmm. 40% van de contractomvang ben je hier?
Ja. Ja. Nee, het is andersom. We moeten minimaal 60% van de tijd op kantoor zijn.
Ja, ja. Juist. Bedankt in ieder geval voor de kennismaking ten aanzien van het mooie ritueel zojuist. Zet mij ook meteen aan het denken als het gaat om leiderschap. Want je kunt heel rationeel naar leiderschap kijken, maar ook eigenlijk spiritueel. Willem-Jan en ik zijn allebei een fietser. We kennen Thomas Dekker, wordt ook wel bestempeld als spiritueel leider. Hoe ver ga jij hierin als het gaat om je eigen personeel?
Ja, ik probeer daar een goede balans in te vinden. Ik geloof persoonlijk heel erg dat wat je ook ziet in de samenleving, dat omdat we iets te veel van de natuur zijn afgedwaald, er allerlei crisissen ontstaan. Kijk bijvoorbeeld naar de landbouwcrisis. Nou, het begint nu ook zich in de zorg te ontwikkelen. Mm-hmm. Wooncrisis kan je er ook wel naar leiden. Hè? Van waarom moet een huis eigenlijk zo duur zijn? Of de grond die uiteindelijk van iedereen zou moeten zijn. Mm-hmm. Dus ik denk als wij wat dichter bij de natuur komen te staan, dat we een ander paradigma gaan naleven.
Ja.
De natuur die bestaat bij de gratie van eenheid, verbondenheid en verscheidenheid. Mm-hmm. En als we dat wat meer in organisaties brengen.
Ja.
En ik denk ook in de samenleving. Ik denk de afgelopen verkiezingenuitslag daar een heel mooi voorbeeld van is. Mm-hmm. Ja, dan kunnen we als samenleving en organisaties meer helen. En als we het totaal meer zien. En niet mm-hmm. zoals wij in het Westen zijn gewend, alle deeltjes van alles.
Ja.
En als we de gehele zien in plaats van de delen, ja, dan kunnen we denk ik heel veel systeemcrisissen veel beter oplossen.
Ja. En je hebt het nou over natuur. Woorden doen er toe. Natuur is alweer een ander woord dan spiritualiteit. Merk je als leider ook dat bepalend is hoe je je mensen bereikt op dit vlak?
Ja, natuurlijk. Woorden zijn je communicatie.
Ja.
Dus heel vaak worden je woorden ingevuld door de energie die eronder zit.
Mm-hmm.
Ja, als je onderstroming negatief is, ga je vaak bewust of onbewust iets negatieve woorden kiezen.
Ja.
En zit je in een positieve stroom, mm-hmm. Ja, dan ga je automatisch ook positieve woorden kiezen.
Ja. Ja.
Dus ik denk dat dat altijd een hele mooie onderdeel is van leiderschap, om daar bewust van te zijn.
Ja.
Maar het begint denk ik ook weer met die holistische blik. Als jij gewoon als mens stroomt en geaard bent,
mm-hmm.
Ja, dan ga je dat natuurlijk ook automatisch communiceren. En mensen voelen heel vaak wel aan vanuit hun intuïtie hoe iemand echt in de wedstrijd zit.
Ja, maar dit is niet onderdeel van het sollicitatiegesprek bij Vertaalbureau Perfect.
Nee, dat doen wij redelijk klassiek. Maar we proberen altijd wel erg naar onze intuïtie te luisteren.
Mm-hmm.
En ook vragen te stellen die wat dieper gaan. Dus niet zozeer welke diploma's heb je en wat is je werkervaring, maar ook wat mensen hun drijfveren zijn, valkuilen, talenten.
Ja.
En dan als je daar een goede vraag over stelt, dan merk je altijd heel snel of mensen daarmee bezig zijn of dat je ze een beetje overvalt.
Mooi. Mooi. Dankjewel. Dankjewel voor deze mooie gastvrije ontvangst en bijzondere ontvangst ook. Wij zullen deze foto, als je dat goed vindt, ook plaatsen. Dan kunnen mensen het zelf een keertje openleven, dit ritueel. En de uitnodiging is hartstikke mooi dat als je misschien wat groener wil worden in het ondernemen, contact opgenomen kan worden met jou. Toch?
Ja, dankjewel. Het was wederzijds een heel mooi gesprek.
Ja.
En een goed keukentafelgesprek om het weekend mee te beginnen. Dank jullie wel.
Ik wou zeggen, met groene energie het weekend in.
Zo dank is dat. Dank je wel.
Bedankt voor het luisteren naar het keukentafelgesprek. Volg ons op je favoriete podcast platform, LinkedIn of Instagram. Tot de volgende.